Goedemorgen. Zoals gezegd, mensen in het boek Handelingen. En ik heb geprobeerd om te kijken naar de mensen die niet altijd meteen helemaal eruit springen. Zoals Petrus en Paulus en dat soort mensen. Maar de figuren die iets meer zoals jij en ik zijn, hoop ik. En vandaar dat vandaag kijken we hebben vorige twee keer naar Filippus gekeken. En deze komende twee keer wil ik graag met je kijken naar Barnabas. Want ik had me niet gerealiseerd hoe ongelooflijke sleutelfiguur deze man is in het Nieuwe Testament. En daar ga ik je wat meer over proberen te laten zien. Als je je Bijbel bij je hebt, we beginnen bij Handelingen 4. En ik ga proberen om drie lessen die ik leer, die we kunnen leren, denk ik, uit het leven van Barnabas. In ieder geval de eerste drie, om die eruit te distilleren. In Handelingen 4, vers 36 en 37, ik begin even ietsje eerder. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde hen allen rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het en bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Dus dat is de eerste keer dat we Barnabas tegenkomen. Bar is zoon en Nabas is dan het woord zoon van. En alleen het is wel een, laat ik maar zeggen, een interpretatievertaling. Je zou Barnabas zou je nog op andere manieren kunnen vertalen. In het Hebreeuws is het ook wel zoon van profetie of bemoediging. En in het Grieks is dat door Lucas vrij vertaald. Als bemoediging brengt over het algemeen vertroosting. En profetie is bedoeld tot opbouw. Maar het is ook wel heel duidelijk een naam die wijst op zoon van de geest. Een man die geleid wordt door de Heilige Geest. Een man die vol is van de Heilige Geest. Dat viel mij op als ik dat las in de, zeg maar even de woordenboeken. Hoe dat bij elkaar hoort in zijn naam. Nou, hij heet dus eigenlijk Jozef of Jozef. En krijgt een bijnaam en met die bijnaam kennen wij hem allemaal. Barnabas, zoon van de vertroosting, zoon van profetie, zoon van bemoediging. Zoon van, of man die door geleid wordt door de Heilige Geest. En het is dus de eerste kennismaking met Barnabas is ook meteen een blijk van wie die is. Hij, als we hem leren kennen, dan zie je hem meteen doen wat zijn naam zegt. Hij heeft genoeg bezit. Of hij heeft maar één bezit, we weten het niet. Hoe groot deel was die akker van zijn bezit wat hij had? Misschien was het wel het enige wat hij geërfd had. Maar hij neemt het en hij verkoopt het en hij brengt de opbrengsten in de gemeente. Brengt het bij de discipelen en die verdelen het onder iedereen die wat nodig had. Die barmhartigheid, dat is misschien de eerste les die we leren. Ik denk dat die twee bij elkaar horen. Inspiratie door de Heilige Geest en daden van barmhartigheid. Ik denk niet. Je ziet in datzelfde gedeelte van Handelingen nog een voorbeeld van mensen die een akker verkopen. Ananias en Safira. Maar daar zie je dat het op een hele andere manier geïnspireerd is. Het is een mensen die zien, oh, iedereen doet dat, dan moeten wij het voor onze goede naam ook doen. Zo komt het eigenlijk over. En dan doen ze het, maar ze doen het half. En ze vertellen ook niet helemaal hoe het zit. Terwijl dat was, ze verborgen een deel van de waarheid over hoe ze dat gedaan hadden. En dat is dus helemaal niet nodig. Maar het is ook niet de goede houding van waaruit de Bijbel aangeeft dat je uitgenodigd wordt tot daden van barmhartigheid. Die houding die begint als het goed is bij inspiratie. En die begint bij je hart. Een barmhartig hart. Een hart dat vol is van erbarmen. En als ik dat woord hoor, dan moet ik altijd denken aan Jezus. Die op een gegeven moment staat er dan. Hij keek over de scharen, de mensen die achter hem aanliepen. En hij werd met ontferming over hen bewogen. Want zij waren als schapen zonder herder. De ontferming, zijn hart werd bewogen en daarom ontfermde hij zich over hen. En dat is een twee andere woorden voor wat barmhartigheid betekent. Een hart dat vol is van ontferming en dat daarom in beweging komt. En die ontferming, daarin wil de Heilige Geest ons inspireren. Dat je niet alleen maar bezig bent met, wat heb ik en gaat het wel goed. En niet zo vanuit, dit is wel echt het maximale wat ik kan missen. Snap je het verschil? Maar kijkend naar wat is die ander, hoe is het met de situatie? En waartoe inspireert de Heilige Geest mij? Wat geeft de Heilige Geest mij aan? En dat heeft ook te maken met een stukje godsvertrouwen. Want dat betekent dat je soms misschien verder geeft dan dat je, als je bij alleen maar vanuit je hoofd het benadert, misschien zou doen. Maar dat kun je doen omdat je weet, als de Heilige Geest het inspireert, hij zorgt daardoor voor anderen, maar ook voor mij. Dus op het moment dat ik nu meer dan dat ik dacht dat ik zou kunnen geven, geef. Omdat ik merk dat de Heilige Geest daartoe aandringt. Dan durf ik er ook op te vertrouwen dat de Heilige Geest weer zal aanvullen. Zodat wij hebben wat we nodig hebben. Het is een hele andere houding. Een houding van diepe overgave. Nou, ietsje verderop in Handelingen 9 komen we Barnabas weer tegen. Inmiddels is Paulus tot geloof gekomen. Maar niemand kan het eigenlijk geloven wat er gebeurd is. De geruchten gaan rond dat de man die ons eerst vervolgde tot de dood toe, denk aan Stefanus, denk aan wat hij van plan was. Hij had brieven van de oversten in Jeruzalem om in Damascus een bloedbad aan te richten eigenlijk. Maar dan, dus Paulus die is een beetje geïsoleerd. Maar toen hij, Paulus, terug was in Jeruzalem, wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen, maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij ook een leerling was geworden. Barnabas nam echter Paulus onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen, aan wie hij, Barnabas, vertelde hoe Paulus onderweg de Heer had gezien. Dat die met hem had gesproken en dat hij in Damascus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Saulus nu liep vanaf dat moment openlijk met de apostelen in Jeruzalem rond en verkondigde vrijmoedig de naam van Jezus. Nou, hoe weet Barnabas dat Saulus dat heeft meegemaakt? Barnabas heeft dus de moeite genomen om Paulus op te zoeken, terwijl niemand dat durfde. En is gaan zitten met hem en is gaan luisteren. Hij heeft zijn verhaal beluisterd. En hij heeft geluisterd met open oren, maar ook een open hart. En ik denk een open geest. Luisteren naar de Heilige Geest. Is dit echt? Klopt dit, Heer? Is dit van u? Hebt u dit gedaan? En dan zie je dat vervolgens Barnabas Paulus zodanig onder zijn hoede neemt, dat als ze bij de apostelen komen, dat Barnabas vertelt, dit is deze jongeman overkomen. En ik geloof erin. Dus Barnabas staat garant voor hem. En daarin merk je, denk ik, niet alleen die moedige barmhartigheid, maar ook een tweede les die ik van hem leer. Barnabas was in staat om moedig te luisteren. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Hij nam de tijd om te luisteren naar iemand met een verhaal wat buiten zijn comfortzone, buiten zijn begripsveld lag. En dat is denk ik een les voor ons allemaal, misschien een voorbeeld voor ons allemaal. Misschien heb je wel mensen die om je heen, hoe zal ik dat nou netjes zeggen? Die buiten jouw territoriale wateren dobberen. En om dan de moed te nemen om eens te gaan zitten en te luisteren naar hun verhaal. Moedig te luisteren. Met een open hart en luisteren naar de Heilige Geest. Wil niet zeggen dat je altijd hun verhaal helemaal zo moet adopteren en hen zo moet adopteren zoals Paulus Barnabas deed. Maar dat moedig luisteren betekent wel dat je soms over een grens heen gaat om de ander zijn verhaal te horen. En echt te luisteren. Wat is er echt gaande? Heer, wat bent u aan het doen in het hart van die persoon? Wie is die ander? En dat vergt soms wat moed, denk ik. En dan neemt hij de verantwoordelijkheid voor Paulus. Hij vertelt het verhaal van Paulus en daardoor wordt Paulus in de gemeente opgenomen. En ik denk, hier begint eigenlijk al een stukje sleutelrol van Barnabas. En terwijl hij eigenlijk ondersteunende rol heeft in de boodschap van Handelingen en het evangelie. Als Barnabas dit niet gedaan had, wat hadden we dan allemaal gemist in het Nieuwe Testament? in de uitleg van het evangelie. Ik denk, als ik zo vrijmoedig mag zijn, ik weet niet of ik het evangelie had kunnen leren kennen als Barnabas zich niet over Paulus had ontfermd, waardoor Paulus uiteindelijk de schrijver van al die brieven aan de heidenen zou zijn. En het evangelie over de brug, over de muur van de scheiding tussen Jood en Griek heen had gebracht. En aan ons heeft uitgelegd. Nou, dan komen we hem opnieuw tegen in Handelingen 11. Dat is een vrij lang stuk, dus ik hak het even in drieën. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus, Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Echter, enkele Cyprioten en Cyreniërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van Jezus. En de hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Het is een heel grappig feit dat het hier staat. Je weet dat op een gegeven moment Petrus ziet dat visioen van dat laken wat uit de hemel neerdaalt, waarop allerlei onreine en reine dieren liggen. En Petrus die hoort dan die stem: sta op, Petrus, slacht en eet. En hij zegt, nee, dat kan niet, Heer. Ik ben een Jood en ik heb nog nooit iets wat onrein is gegeten. En zegt de Heilige Geest tegen hem, wat God voor rein heeft verklaard, moet jij niet voor onrein houden. En even later dan verschijnen aan de deur een aantal van die Romeinse mensen, volgelingen van, dienaren van een Romeinse hoofdman, Cornelius. En dan zegt de Heilige Geest, ga zonder aarzelen met hem mee. Nou, dan ken je het verhaal, denk ik. Dan komt hij bij Cornelius in huis. Hij legt uit, eigenlijk is dit ongeoorloofd voor mij. Maar dan komt de Heilige Geest op hen, terwijl Petrus het evangelie vertelt. Cornelius met heel zijn huis komt tot geloof. Jeruzalem hoort het, de raad van de apostelen, en het is paniek in de tent. Maar dit is voor dat moment. Dus voordat Jeruzalem dat verhaal hoorde van Cornelius en Petrus heeft gehoord en zegt, oké, blijkbaar is dit de Heilige Geest. En daar zeg maar een soort stempel van goedkeuring op plakt. Zijn er al Cyprioten en Cyreniërs naar Antiochië gereisd. En die hebben dit ook al gedaan. En wat besluiten de apostelen dan? Barnabas naar Antiochië te zenden. Waarom? Waarom Barnabas? Omdat Barnabas ook een Cyreniër is. Hij komt ook van Cyprus. Een Cypriot bedoel ik. Dus met andere woorden, ja, die rare lui van Cyprus, wat zijn ze nou weer aan het doen? Barnabas, jij begrijpt ze wel, ga jij maar eens kijken. Ga jij maar eens orde op zaken stellen. En dan sturen ze de zoon van barmhartigheid, Barnabas, die daar naartoe gaat. En toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn, trouw te blijven aan de Heer. En hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. En een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. Als hij daar komt, dan komt hij dus niet met de zweep om eens even te zeggen wat er allemaal niet klopt en wat er allemaal nog tekort is. Maar hij bemoedigt hen en hij verheugt zich in wat de Heer wel aan het doen is. En dat is denk ik ook een les om te onthouden uit het leven van Barnabas. We zagen het vorige keer bij Filippus eigenlijk ook al wel. Je zou kunnen, als kamerling uit Ethiopië tot geloof komt, wat weet die man nou? Waarmee wordt die man op pad gestuurd? Maar wat hij wel heeft, is blijkbaar genoeg. En de Heilige Geest gaat ermee verder. Nou, Barnabas komt daar en hij verheugt zich over wat de Heer aan het doen is. Ik denk dat, net als dat moedige luisteren van hem, hij is voortdurend door de inspiratie van de Heilige Geest op zoek naar wat is Jezus al wel aan het doen? Wat is de Heilige Geest al wel aan het doen? En daar moedigt hij hen in aan. Tegelijkertijd is hij niet, laat ik maar zeggen, hij is ook een strateeg. Want hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan een tal van mensen. En het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Dus dan zie je een enorm strategische keuze van Barnabas. die is daar, die doet goed werk, die bemoedigt ze enzovoort. En tegelijkertijd realiseert zich, ik ben niet het volledige antwoord op de behoeften van deze mensen. En dat vind ik heel knap van hem. En dat hij zich dus realiseert wat hij wel heeft, maar ook wat hij niet heeft. En hij kijkt naar deze mensen met ogen van barmhartigheid. En barmhartigheid betekent ook, ik realiseer me wat zij nodig hebben. En ik realiseer me dat ik niet degene ben die dat helemaal kan brengen. Wie kan dat wel? En dan denk ik, door de inspiratie van Gods geest gaat hij weg, laat hen even aan hun lot over, aan de Heilige Geest over, en zoekt Barnabas in Tarsus. En als hij hem vindt, dan neemt hij hem mee naar Antiochië. En dan zie je dat er, en dan volgt er een jaar waarin een enorme ontwikkeling plaatsvindt, die zodanig is dat daar onze naam wordt uitgevonden. Mensen van de weg, christenen, volgelingen van Jezus. En ik denk dat dat heel duidelijk te maken heeft met wat het werk wat Barnabas en Paulus daar samen doen. En daar begint, denk ik, die bediening onder de heidenen die ertoe heeft geleid dat dat evangelie enorm over de toenmalige wereld is uitgewaaierd. En tot en met vandaag de dag ons heeft bereikt. En ik ben de Heer diep dankbaar, naarmate ik me dat meer realiseer, voor deze man. Dat hij zo met barmhartigheid, vol van de geest, en zichzelf wegcijferend of zichzelf niet hoger acht dan dat hij is, op zoek is gegaan om Paulus te halen en die te betrekken bij de bediening in Antiochië. En ik denk dat dat een uitnodiging is voor ieder van ons. Ik realiseer me dat is ook een uitnodiging om, laat ik maar voorzichtig zeggen, te werken aan je zelfbeeld. Snap je wat ik dan bedoel? Als Barnabas een bepaald zelfbeeld had gehad, dan had hij dat unieke werk waar hij naartoe gezonden was in Antiochië kunnen zien als, oké, dit is nou helemaal mijn bediening. De Heer heeft mij hierheen gezonden. Ik ben God enorm dankbaar dat ik hier mag dienen. En de roem van wat Jezus hier door mij heen doet zal over de hele wereld gaan en zal echoen in Jeruzalem enzovoort. En waar dan toch misschien een ondertoon in zit van, ja, misschien ook een stukje zelfverwerkelijking. Van, ik haal hier mijn identiteit uit. En bij Barnabas zie je, dat heeft hij niet nodig. Hij is oké, zoals hij is, met wie hij is. En daardoor heeft hij de ruimte om anders te kijken naar de situatie. En zich te realiseren, ik ben prima zoals ik ben. Maar ik ben niet alles wat deze mensen nodig hebben. Wie kan helpen om dat aan te vullen? Om de nood die hier is te vervullen. Als je dan verder kijkt, dan zie je dat in dezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. En een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen. Dat is prachtig hoe het hier op een bepaalde manier full circle begint te komen. We lezen aan het begin van het verhaal van Barnabas dat hij vanuit barmhartigheid een akker verkoopt en het geld aan de voeten van de apostel brengt. En daarmee worden degenen die tekort hebben ondersteund. Nu is hij daar in Antiochië. En dan komt er dit profetische geluid. En de mensen die hij al jaren aan het dienen is, hoe reageren die? Die reageren als zonen en dochters van een vader. Die doen wat ze blijkbaar Barnabas ook daar hebben zien doen. En hoe weten zij dat de mensen in Jeruzalem tekort hebben? Ik weet het niet, maar ze kennen het voorbeeld van Barnabas. En op het moment dat ze dat horen, dan denken ze niet in de eerste plaats aan zichzelf. We moeten schuren bouwen. We moeten zorgen dat er voldoende is voor die jaren van nood die er aan gaan komen. Nee, dan beginnen ze geld te verzamelen om te sturen naar Jeruzalem. Naar hun broeders en zusters, waarvan ze weten, die zitten ook in Jeruzalem. En het mooiste vind ik dan dat ze Barnabas en Paulus terugsturen. En daarmee komen niet alleen de verhalen uit Antiochië terug in Jeruzalem. En mag Barnabas vertellen wat onder zijn volksgenoten is gebeurd. Maar komt ook het karakter van wat er is gebeurd terug in Jeruzalem. Want door die vrijgevigheid zien de apostelen in Jeruzalem niet alleen maar dat, ze horen niet alleen maar de mooie en wonderlijke verhalen, maar ze zien ook wat er is gebeurd met deze mensen, hoe hun hart is veranderd door het evangelie. Ja, ik vind dat prachtig. En helemaal als je dan later leest, Paulus in Filippenzen, de brief aan de Filippenzen, dan lees je daar dit, dat Paulus zegt, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook dat van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte van een dienaar aan. En als je dit Paulus hoort schrijven, en je realiseert je dan dat hij jaren en jaren lang onder of met Barnabas heeft opgetrokken, dan denk ik, van wie heeft hij dit geleerd? Ik kan bijna niet anders dan concluderen, dit is iets wat hij in ieder geval ook in zijn vriend Barnabas heeft gezien. En wat Barnabas heeft gezaaid in zijn leven, waardoor Paulus zich realiseert, dit is een kerndeel van het evangelie. Dit is niet de gezindheid van Barnabas. Het is niet zorg dat je ook een zoon van vertroosting wordt genoemd. Nee, het is de gezindheid van Christus. Paulus of Barnabas heeft Christus voorgedaan aan Paulus en aan de mensen in Antiochië. En daardoor is het nu deel van het evangelie dat jij en ik tot ons nemen, naar ons toegekregen hebben. Dit is waartoe wij allemaal geroepen zijn, om dat voorbeeld te volgen. In Efeze zegt Paulus ook nog een keer, in ootmoed achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Prachtig. Kortom, klopt het, Efeze? Er wordt hard gezocht. Oké, nee, ik dacht. Dus in die zin, ik leer drie dingen in ieder geval van Barnabas. Ik hoop dat je die onthoudt en meeneemt. Want ze zijn denk ik een goeie om over na te denken. En dat gaan we volgende week in de kleinere en de korte dienst ook doen. De eerste is dat barmhartigheid komt voort uit inspiratie van de geest. Dat hoort bij elkaar. Dus die gezindheid van Paulus, die hij later beschrijft, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook was in Christus Jezus. Die je ziet in Barnabas, dat die heeft te maken met inspiratie door de Heilige Geest. Zoon der vertroosting zijn, barmhartig zijn, is een werk van Gods Geest. Dus met andere woorden, het is iets van, als je die werking van de Heilige Geest daarin ook herkent en zoekt, dan kun je ook verder gaan in barmhartigheid dan dat je misschien gewend zou zijn. En de tweede les die ik leer is, hij is in staat om niet alleen te spreken, maar ook te luisteren. En dan niet alleen maar zo simpel te luisteren, maar moedig te luisteren. En wat betekent dat? Waar gaat dat over? Ik weet niet of jij mensen kent. Ik ken wel één of twee mensen in mijn leven die moedig geluisterd hebben. Waarbij ik merkte van, hey, ik ben iemand die niet bepaald in jou, laat ik maar zeggen, ideale bubbel zit. Maar ik merk dat je uit je comfortzone stapt en dat je naar mij toe komt en dat je werkelijk mijn verhaal wilt horen. Dat je me wilt leren kennen voor wie ik ben en voor wat God in mij aan het doen is. En dat is een enorme hulp geworden. En van daaruit is Barnabas ook in staat, en dat is les 3, om niet alleen maar bezig te zijn met zichzelf, maar anderen op hun plaats te brengen. Op de plaats die God voor hen bedoeld heeft. Omdat je realiseert, ik ben niet de Messias. Ik ben niet degene die alle noden kan vervullen. En hij is daarin in vrede, in rust met zichzelf. En dat is denk ik een derde uitdaging voor ieder van ons. Hoe zit het daar met mij en met jou onder de waterlijn, zeg maar even, van ons ego? In hoeverre zijn we daarin tot rust gekomen? In hoeverre is er daardoor ruimte voor anderen? En kunnen wij daarin helpen om ruimte om de anderen te brengen in de plek waar zij waar ruimte voor is? Omdat wij die niet hoeven in te nemen. Goed. Voor nu wil ik het daarbij even laten, maar volgende keer gaan we daarmee verder. Maar zullen we even gaan staan? dat moment bidden.